Laten we deze godsdienstoefening aanvangen met het zingen van Psalm 123, het eerste vers. We noemen nu Psalm 123, vers 1. Ik heb tot u, die in den hemel zit, mijn ogen op en dik. Gelijk een knecht ziet op de hand zijn heren om noodrust te begeren. En het oog der maagd is op haar vrouw geslagen om hulp op kunst te vragen. Zo slaan wij oog op onze heren, tot hij ook ons genade zijt.
Laat de kinderen tot mij komen en verhindert hen niet, want der zulken is het koninkrijk Gods. Voorwaar zeg ik u, zo wie het koninkrijk Gods niet zal ontvangen als een kinderen, die zal geenszins in hetzelfde komen. En een zeker overste vraagde hem, zeggende, goede meester, wat doende zal ik het eeuwige leven beërven? En Jezus zeide tot hem, wat noemt gij mij goed? Niemand is goed dan één, namelijk God. Gij weet de geboden. Gij zult geen overspel doen. Gij zult niet doden. Gij zult niet stelen. Gij zult geen vals getuigenis geven. Eer uw vader en uw moeder. En hij zeide, al deze dingen heb ik onderhouden van mijn jongheid aan. Doch Jezus dit horende, zeide tot hem, nog één ding ontbreekt u. Verkoop alles wat gij hebt. En deel het onder de armen. En je zult een schat hebben in de hemel. en kom herwaarts, volg mij. Maar als hij dit hoorde, werd hij geheel droevig, want hij was zeer rijk. Jezus nu ziende dat hij geheel droevig geworden was, zeide, hoe bezwaarlijk zullen degenen die goed hebben in het koninkrijk Gods ingaan. Want het is lichter dat een kemel gaat door het oog van een naald, dan dat de rijke in het koninkrijk Gods ingaat. En die dit hoorden zeiden, wie kan dan zalig worden? En hij zeide, de dingen die onmogelijk zijn bij de mensen, zijn mogelijk bij God. En Petrus zeide, zie, wij hebben alles verlaten en zijn u gevolgd. En hij zeide tot hen, voorwaar, ik zeg u lieden, dat er niemand is die verlaten heeft huis, of ouders, of broeders, of vrouw, of kinderen, om het koninkrijk Gods, die niet zal veelvoudig weder ontvangen in deze tijd, en in de toekomende eeuw het eeuwige leven. Tot zover.
Gemeente, wij bedienen u het woord uit wat u vindt in het u voorgelezen schriftgedeelte. Lucas 18, en daarvan de versen 11 en 12. Wij noemden nu Lucas 18, vers 11 en vers 12, waar het woord God zal dus luidt. De fariseer, staande, bad dit bij zichzelf. O God, ik dank u dat ik niet ben gelijk de andere mensen, rovers, onrechtvaardigen, overspelers, of ook gelijk deze tollenaar. Ik vast 2 maal per week. Ik geef tienden van al wat ik bezit. Voordat we dit overdenken, echter gemeente, zoeken we eerst het aangezicht des Heren en verenigen we ons in gemeenschappelijk gebed. Heere, het is wel een onmogelijk werk om ons te verenigen in gemeenschappelijk gebed. Want we zijn door de zonde biddeloze schepselen geworden. En wat zullen we bidden gelijk het behoort en gelijk het betaamt en gelijk gij dat van ons vraagt, Heere, indien we niet het licht ontvangen van de geest der gebeden. Het is het eerste wat we nodig hebben, dat licht van die geest, opdat het zuchten en het roepen en het smeken en het bidden u welbehagelijk zal wezen. Want Heere, wanneer wij ontdekt worden aan onszelf, wanneer gij het eens doet zien wie we zijn, o, wat krijgen we dan ons eigen gebeden tegen ons. Zelfs de gebeden die moeten tegen ons getuigen. Al de gerechtigheden, ze zijn een wegwerpelijk kleed. Heere, waren het alleen maar de ongerechtigheden, maar het zijn ook de gerechtigheden. En dat niet het minst in de weg van de betrachting van het gebed. Zo is het nodig, o Heere, dat we beseffen dat we een tollenaar zijn, een zondaar, een overtreder, een schender van uw wet. Maar nog veel meer, dat we beseffen, Heere, dat we in onszelf een fariseer zijn, die voor u meent te kunnen bestaan en het toch niet kan. Heere, we zijn mensen geworden, die wel gevallen zijn en die alles verloren hebben, maar die toch telkens trachten om wat bij u te brengen. Het zij dan de deugden, het zij de tranen, het zij de gestalten, Het zij de bevindingen. Het zij de ervaringen. Heer, we willen wat aan u geven. En we beseffen het niet dat het in deze weg nu nooit kan, Heer. Want we zullen toch moeten komen alleen met schuld. Dat we dat eens brengen mochten, Heer. Want dat kunnen we nooit genoeg brengen aan uw troon der genade. En nu is er zoveel zelfkennis nodig om te leren bidden. Nu kan er nooit een gebed uit het hart komen, tenzij dat ge ons eerst ontdekt, Heer. Want we zouden nog menen dat we bidden konden. We zouden nog menen dat we voor u bestaan konden. Maar ach, Heer, indien gij niet ontdekt aan die gerechtigheden waarop een mens nog zo graag steunt, dan zullen we nog verloren gaan met al ons bidden. Al hadden we dan een gebedskamer waarin we telkens voor u verschijnen, het zou toch nog eeuwig te laat zijn. Zelfs achter de gesloten deuren, zelfs met gebogene knieën en gevouwen handen. Heere, wie zijn we dan toch? O, dat we beseffen mogen de radeloosheid in onszelf. Dat we de weg eens niet weten. Ook niet de weg van het gebed, Heere. Want bij de raden voor de radelozen is er nog een wegwijzer in uw woord en getuigenis. Dat woord mogen we weer openen vanavond. En dat het wezen mag, o Heere, tot ons onderwijs. Al is het dan ook tot ontdekkend onderwijs. Al is het dan ook tot stervend onderwijs. Dat we niet één van ons zouden menen dat we bidden konden, Heere. En dat we dit kerkgebouw straks nu eens verlaten mogen. In de onwetendheid. Opdat er eens een pijl van uw boog geschoten mag worden. Van die ontdekkende genade. Opdat we eens getroffen mogen worden. En dat we dan zullen uitroepen, ik wist het niet, dat mijn ziel nog zoveel had van die eigen gerechtigheid. Ja, Heere, dat weten we ook niet. Als u de ogen er niet voor open, Heere, zou ik ons dan willen gedenken als blinden. Dat zijn we zijn blind. En we menen nog te kunnen zien ook. Heere, dat is nu de nood in de nood. En daarom is het zo nodig dat gij een werk aan ons doet. Heere, zoudt ge dat nog willen doen? Opdat onbekeerden het eens beseffen mogen. Dat ze nu misschien veel op de knieën gelegen hebben. Maar dat ze nog nooit waarachtig gebeden hebben. Maar dat ook uw volk maar ontdekt mag worden. Heere, bewaar uw volk er toch voor. Dat ze toch niet zouden menen. Dat ze van de hoogmoed af zijn. Dat ze toch nooit van zichzelf zullen denken. Dat ze bidden kunnen. Want Heere, dat gevaar is zo groot. Want ze nemen ook na ontvangene genade de hoogmoed nog mee. En dan is er dat hoogmoedige bidden ook nog bij hen. Want ze zullen toch eerst van de hoogmoed verlost zijn. Als ze in het graf liggen. Wat het lichaam der zonde betreft. Heere, dat zijn we nu geworden. Hoogmoedige schepselen. En dat komt nu zelfs openbaar in het gebed. Zoals we dat vanavond zullen vernemen uit uw woord. Mocht ge dan ontdekkende genade willen schenken. Armmakende genade. Niet wetende genade. Genade van de armen van geest. Want die hebt ge nog met goederen vervuld. Dat het dan eens mag waar worden, Heere. In deze avond wat gezegd in uw woord. Armen heb ik met goederen vervuld. En de rijken ledig weggezonden. Ook dat laat. Dat de rijken is ledig mogen weggezonden worden in zichzelf. En wil ons dan zo nog gedenken. Wil uw knecht ondersteunen. Naar het lichaam en naar de geest. Geef hem de woorden te spreken. Met kracht en met lust. En dat we te samen, o Heere. Onder uw woord zullen vernederd en vertederd worden. Nu het nog het heden der genade is. Want straks zal uw woord voor eeuwig dicht gaan. Voor eeuwig een gesloten boek zijn. En dan zullen we niet meer kunnen lezen. Houd aan in het gebed. Heere, doe het nog, nu het nog de welaangename tijd en de dag der zaligheid is. Dat smeken we alleen uit de grondeloze barmhartigheid die gij hebt gehad in de veelgeliefde Zoon, de enige hoge priester. Alleen in die enige naam die gegeven is, tot zalig worden, uit genade. Amen. Gemeente, dat is dan weer in deze avond dat we zijn samengekomen om stil te staan bij het gebed. En we hebben de vorige week gedacht over het kwalijke bidden. We hebben toen gezien dat het kan zijn dat iemand wel bidt. Dat hij de handen valt en de knieën buigt. En dat hij tot de Heere spreekt. Dat er zelfs smekingen op kunnen gezonden worden. Maar dat ze toch niet doorgaan tot de hemel der hemelen. Dat ze niet komen aan de troon van Gods genade. Omdat er kwalijk gebeden is. En we hebben gehoord dat er eigenlijk staat van dat kwalijk bidden. Dat het is een slecht. Bidden. Een bidden met eigen bedoelingen. Een bidden dat voor God niet bestaan kan. Omdat het alleen gaat om eigen eer. Eigen behoud. En eigen bezit. Het was een ontzettende toestand in de gemeente waaraan Jacobus schreef. Krijgen. En vechterijen. En er waren vele meesters. En de rijken die verdrukten de armen. Och, dan kan er in de grond ter zaak niet gebeden worden. En dat was nu het ergste, dat ze toch baden en meenden te kunnen bidden. Och, zegt Jacobus, ge ontvangt niet, omdat ge kwalijk bidt. Wat was dat ontdekkend? Wat was dat onderzoekend? Wat was het nodig dat we daarbij stilstonden? Tot ontdekkend onderwijs. Want dat kwalijke bidden, dat wordt in de mens gevonden. Dat wordt zelf in het leven van het kind van God gevonden. Dat bidden met zelfbedoelingen. Want het ik zal dan pas sterven als het ik der zonde gestorven is. En zo, gemeente, zagen we toch ook weer om toch niet op te houden met het bidden. Maar dat Gods woord zegt, houd aan in het gebed. Dat we toch nooit te veel die troon der genade kunnen aankleven. Al is het dan, maar dat gebed om één ding. En dat ene ding, dat is genade. Want die zullen nooit worden afgewezen. En dan is er toch ook een heilige zelfbedoeling. En dan is er toch ook een heilig egoïsme, zoals we dat gezien hebben. Namelijk dat een zondaar leert smeken om behoud van zijn ziel, maar dan in het besef dat het alleen zal kunnen om genade en genade alleen. Dat was het kwalijke bidden. Dat was eigenlijk een wangestalte van het waarachtige bidden. En zo zien we dat ook vanavond, gemeente. Het zal weer zijn tot waarschuwing. En ik hoop niet dat we ons eraan zullen stoten. Maar dat we getroffen mogen worden door een pijl van ontdekking. En dat we vanavond niet alleen zullen beluisteren. Want dan gaan we terug met een ziel die leeg is. Maar dat we zullen luisteren naar wat het woord Gods spreekt. O, het zou nog zijn tot een eeuwige winst. Als we in deze avond eens zelfkennis mochten ontvangen. Zo staan we dan stil in deze avond bij het hoogmoedige bidden. Zoals we dat vinden in het gebed van de fariseer. Het hoogmoedige bidden. Maar voordat we dit overdenken, gemeente, dan zingen we eerst uit Psalm 68 en daarvan het eerste en het tweede vers. De Heere zal opstaan tot de strijd. Hij zal zijn haters wijd en zijd, verjaagd, verstrooid doen zuchten. Hoe trots een vijand wezen moog, hij zal voor zijn ontzaggelijk oog al sidderende vluchten. Gij zult hen daar geen glans verschijnt als rook en damp, die ras verdwijnt, verdrijven en doen doven. Het goddeloze volk wordt haast tot as. Het zal voor uw oog vergaan als was. Dat smelt voor gloeiende kolen. Maar het vrome volk in u verheugt. Zal huppelen van zielenvreugd. Daar zij hun wens verkrijgen. Hun blijdschap zal dan onbepaald door het licht. Dat van zijn aanzicht straalt ten hoogste toppen stijgen. Heft God de blijde psalmen aan. Verhoogt, verhoogt voor hem de baan. Laat al wat leeft hem eren. Bereid de weg in hem verblijd. Die door de vlakke velden rijdt. Zijn naam is Heere der Heren. Het eerste en het tweede vers van Psalm 68. Thank you. Gemeente, enige honderden jaren voor de komst van Christus was het een donkere tijd. Dat was de tijd na de ballingschap. Het is met Israël eigenlijk achteruit gegaan. Zeker vlak na de ballingschap waren er nog de profeten Ezechiël en Zacharia en Haggai en Zefania. En zij hebben het volk teruggeroepen naar het woord des Heren en haar beleving. Maar wat was het dun geworden in de latere tijd, tot aan de geboorte van Christus toe. De inzettingen Gods werden vergeten en de wet des Heren werd niet meer geacht. En gemeente, toen waren er gelukkig nog een groep mensen die dat begrepen, die daar zo bang voor werden, dat Gods wetten vergeten werden. En die mensen die zijn bij elkaar gekomen en ze hebben gezegd, wat moeten we doen? En ze hebben het volk erop gewezen, terug naar het woord en getuigenis, terug naar de oude paden, waarin de Heere zich openbaarde. En weet u welke mensen dat waren? Dat waren de Farizeeën. Zo is het Farizeïsme begonnen. Met de beste bedoelingen. Met de bedoelingen van de godsvrucht. De groep van de Farizeïstische partij die is opgericht met het oog op het verval van die tijd en om de wetten des Heren te handhaven. Wat is daar tegen te zeggen? Daar kan een mens alleen maar verblijd om zijn. Dus gemeente, oorspronkelijk hadden de Farizeeën goede bedoelingen. En in die tijd dat ze begonnen op te treden, was het wel een teken van bemoeienissen des Heren zelfs. Maar hoezeer was het vervormd geworden. En dat was nu het ontzettende. Ze begonnen langzamerhand en hoe langer hoe meer hun verdiensten te zoeken in het onderhouden van de wet des Heren. Ze begonnen te menen dat ze nu eigenlijk beter waren dan een ander. En ze maakten er nog 1001 inzettingen bij. Ze hadden aan de wet Gods niet genoeg. En daar kwamen de bepalingen van de sabbatten en van de maaltijden en van het onderhouden van de gezette tijden enzovoorts enzovoorts. Dus het farizeïsme, dat was oorspronkelijk goed te keuren, maar het is verworden. En wanneer het beste ontaart, dan wordt het altijd het slechtste. Daar staat de Farizeeër in de tempel. O God, ik dank u. Ik dank u. Gemeente, van deze woorden zeggen we niets. Want er staat in de schrift, dankt God in alles. Dat deze man zegt, o God, ik dank u. Ik zou zeggen, mocht er maar meer gedankt worden. Want er is dankend stof genoeg. Als we letten op de goede tierenheden des Heren, op zijn weldaden, op zijn langmoedigheid en zijn verdraagzaamheid, op zijn liefde en op zijn genade, dan is het toch wel dankend stof. En zeker, dat is het nu juist. We zouden ook moeten beginnen met het danken. Doch waar is het hart om te danken? Het wordt zo grif gebruikt, dat woord danken. Maar wie kan er danken? Daar moet een plaats voor ontvangen worden. Om de Heere te danken. Nochtans, het betaamt om God te danken, want alleen daarin is de mens op zijn plaats, in de erkentelijkheid jegens de Heere. Ik dank u, zegt de Farizeeër. Maar waarvoor dankt hij dan? En daar gaat het over in dit gebed. Waarvoor? Dat hij niet is als andere mensen. Bijvoorbeeld als die tollenaar, zegt hij. Daarvoor dankt hij. Hij staat er met zijn ogen dicht. Maar met zijn eigen gerechtige ogen kijkt hij nog achterom naar die tollenaar die er ook staat in de tempel. En hij kan het in zijn gebed niet laten, zelfs in zijn gebed niet, om een ander eruit te duwen. Ik dank u dat ik niet ben als andere mensen. Hij zegt niet, Heer, ik dank u dat ik niet doe als andere mensen. Had hij dat maar gezegd. Want ook daarvoor kan de Heer nooit genoeg gedankt worden, geliefden. Dat we door de genade des Heren, nou was het maar de algemene genade, bewaard worden voor ergerlijke zonden. Van wat hij daar noemt, rovers en echtbrekers en ongerechtigheden enzovoorts enzovoorts. O, daar mag iemand de Heere voor danken, dat hij niet doet als andere mensen. Maar dat zegt hij niet. Hij zegt, Heer, ik dank u dat ik niet ben als andere mensen. O, wat kent hij zichzelf slecht. Weet hij niet dat er dan uit het hart voortkomen arglistigheden en overspelen en kwaadsprekerijen en ontuchtigheden en dieverijen. Die komen toch voort uit het hart. Hij kent zichzelf niet. Nu hij zegt, ik dank u dat ik niet ben als een ander. En wie zichzelf niet kent, die heeft het over een ander. Zoals deze Farizeeër. Hij werpt een ander op de vuilnis ook. Zelfs in zijn gebed. En zelf staat hij daarvoor God. Als de lichte gestalte. Met al zijn deugden en plichten.
Maar wanneer iemand eens heeft leren zien wie hij is, dan zal hij het niet over een ander hebben. Oh, dan komt hij zo laag aan de grond. Dan kan het voor een ander beter dan dat het voor hemzelf kan. En dan zeker in de weg des gebeds. Dat hebben we toch vernomen van de Canaanese vrouw. Ze moesten toch leren, het was wel voor een ander. Maar niet voor haar. Hier is het andersom. Het is wel voor hem, maar niet voor een ander. Want ik ben niet zo, zegt hij. Met andere woorden, deze dingen die kunnen in mij niet gevonden worden. Dat roven niet en dat echt breken niet. En die tollenaar, nee, die kan in mijn binnenste niet bestaan. Dat zei hij bij zichzelf, een gemeente. Want we lezen de fariseeën bad staande bij zichzelf. Ja, bij zichzelf. En als een mens wat toch tot zichzelf zegt. O, hij maakt zichzelf toch wat wijs. Hij kan toch even wat. Tot zichzelf zeggen. Als een mens met zichzelf eens aan het praten gaat. Oh, dan valt het zo mee. Dan is hij nog niet zo slecht. En daarom. Dat is. Wat hij zelf heeft. Gedacht. En zoals hij het zelf nu heeft gedacht. Zoals hij was. Zo komt hij nu bij de Heer. Zo durft hij nu tot God te naderen. Geliefden, wat is toch een mens? Zonder het ontdekkende licht van de Heilige Geest. Hij zou nog menen dat hij voor God kan naderen. En dat hij voor de Heer in zijn gebed zou kunnen bestaan. Zoals deze farisee. Ik dank u dat ik niet ben als een ander. Eerst heeft hij gezegd wat hij niet is. En nu gaat hij zeggen wat hij wel is. Wat is hij dan wel? Wel, zegt hij, ik vast 2 maal per week. En ik geef 10e van al wat ik bezit. Ik vast 2 maal per week. De nadruk op het ik natuurlijk. Want dat doet een ander niet. En dat had de Heere voor een ander ook niet bevolen. Want het vasten, dat was een bevel des Heeren. 1 keer per jaar op de grote verzoendag. En niet 2 keer per week. Maar zegt hij, ik doe het niet 1 keer per jaar, Heer. Maar ik doe 2 maal in de week. Op dinsdag en op vrijdag. Deze man doet dus 100 maal meer dan wat de Heer in zijn woord heeft bevolen. Wat betreft dat vasten. En dat zegt hij nu aan de Heer. Ik doe nog meer dan dat u bevolen hebt. En ik geef 10e van al wat ik bezit. De Heere had bevolen in zijn woord om de 10e te geven. Dat wil dus zeggen een 10e gedeelte, 10% van de opbrengst van het vee en van het koren tot onderhouding en tot instandhouding. Van de tempel des Heeren. Maar deze man die doet het niet alleen van het koren en van het vee. Maar hij geeft 10e van al wat hij bezit. Van al wat er groeit. En van al wat hij maar in zijn handen krijgt. Daar doet hij dus ook meer dan dat God in zijn wet had bevolen. De wet Gods was voor hem eigenlijk niet genoeg. Hij neemt het eigenlijk nog nauwer dan dat de Heere het zelf neemt in zijn heilige wet. Hier heb je nu een man die staat voor God en hij neemt het eigenlijk nog nauwer dan God. Want hij heeft er zoveel geboden bijgemaakt die hij wil onderhouden. Hier heb je er een die komt niet alleen met wat hij volbracht heeft naar wat er bevolen is. Maar hij heeft ook nog een overschot erbij om dat aan de Heere aan te bieden. Als hij God was, als hij de Heere zelf was, dan zou hij geen genoegen nemen met deze wet. Dan zou hij het nog wel wat anders doen. Hij zou de schroeven nog wel wat vaster aanzetten. Christus zegt het ook zelf. Gij legt het volk lasten op, die zwaar zijn om te dragen. Dat doe je, zegt Christus. En hiermee waren ze nog vromer dan de Heere zelf. Is het niet waar? Het kon nooit nauw genoeg. En ze waren ook bij de schade gevreesd en geacht. Dat weten we ook uit het woord des Heeren. De mensen zagen er tegenaan, tegen de Farizeeën, dat ze zo nauw leefden. Ze hadden de naam van te leven. Ze hadden de naam van te kunnen bidden. En dat wisten ze wel, want ze stonden op de hoeken van de straten te bidden. Ik vast 2 maal per week. Ik geef 10e van al wat ik bezit. En hiermee is het gebed van deze man ten einde. Te vragen heeft hij niets. Te klagen heeft hij niets. Nog veel minder een zelfaanklacht tegenover de heiligheid des Heeren vanwege zijn eigen vuilheid. Hij heeft niets te vragen. Hij heeft alleen maar te brengen. Zijn eigen gerechtigheid. En nog het overschot daarbij. Hij telt zijn schulden niet op. Maar hij telt zijn deugden op. En deze lijst legt hij voor het aangezicht van de Heere neer. Om daarmee te kunnen menen voor God te zullen bestaan. Gemeente, is het u ook niet opgevallen? Hij heeft het in dit gebed over het 6e en over het 7e en over het 8e gebod. Hij zegt, ik dank u dat ik niet ben als een rover. De rover de schuld tegenover het 6e gebod. Want rovers waren moordenaars. Ik dank u dat ik niet ben als een overspeler de zonde tegen het 7e gebod. En ik dank u dat ik niet ben als een tollenaar de zonde tegen het 8e gebod. Want inderdaad, de tollenaren stonden schuldig aan het gebod. Gij zult niet stelen. Hij heeft over het 6e en over het 7e en het 8e gebod. En gemeente, hij heeft het niet over het 1e gebod. Hij is met het 6e begonnen. En het 1e vergeten. Namelijk God lief te hebben bovenaf. Ge zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Het eerste gebod, met andere woorden, dat is de eis van de liefde. Het is alles knechtelijk. Het is hier alles de verhouding van heer en knecht. En er is niets bij van vader en van kind. En dan vergeet hij ook het tiende gebod. Namelijk, ge zult niet begeren. Want wanneer hij bij het tiende gebod had stilgestaan in verband met zijn eigen bestaan, dan was hij ook wel schuldenaar geworden tegenover het zesde, het zevende en het achtste gebod. Dan had hij wel gezien dat hij tegen al de geboden gezondigd had. En dat dat tollenaarschap ook in hem woonde. Geliefden, we zouden nog meer kunnen zeggen van deze gelijkenis. Maar we letten vanavond op de woorden van deze man, als woorden die hij uitspreekt in het gebed. Want we hebben dit schrift gedeeld in verband met ons onderwerp. En dan zeggen we, dat is nu hoogmoedig bidden. Het is eigenlijk geen bidden. Het heeft niets met het waarachtige bidden te maken. Het is een wangestalte van het bidden. Maar gemeente, we moesten het toch ook behandelen. Zoals de vorige week het kwalijke bidden. Opdat we toch ook zouden weten dat er niet alleen de rechte gestalten zijn, waarover we later nog meer hopen te spreken, maar ook wangestalten, omdat we daarin aan onszelf ontdekt zullen worden. Het gebed van de Farizeeën. En nu gaan we er even dieper op in. En dan zeg ik, geliefden, we hebben eigenlijk het ergste nog niet gezegd. Want weet u wat nu het ergste is? In dat hoogmoedige bidden van de Farizeeën. Hij wist het zelf niet dat het hoogmoed was. Dat is het ergste. De man wist het zelf niet. Dat het een hoogmoedig bidden was. Hij zag zijn hoogmoed aan voor Gods vrucht. En voor godzaligheid. Hij meende waarachtig dat hij voor God kon bestaan. Hij meende het. En hij dacht het. Dat kan ik bewijzen, geliefde. Paulus was ook een Farizeeër voor zijn bekering, is het niet waar? Dat zegt hij zelf. En wat zegt Paulus er dan bij? Ik meende Gode een dienst te doen. Toen hij de gemeente Gods vervolgde. Toen meende Paulus echt dat hij een dienst aan de Heer bewees. Dat het naar de wil Gods was. Om de sekte van de Nazareërs uit te roeien. Paulus heeft de gemeente Gods niet vervolgd, omdat hij zo graag bloed zag. Maar omdat hij dacht, het is naar de wil des Heren. Want deze sekte, die behoren tot de vertreders van het gebod God. En de rijke jongeling, zou die het niet gemeend hebben? Hij meende het zo goed dat Christus tot hem zeide, dat er van Christus staat in verband met hem en hij beminde hem. Ja, gemeente, we komen toch wel wat dichterbij vanavond. Dat is dan de eerste stap. Want God bewaarde er ons voor dat we laag op de fariseer zouden neerzien. Een fariseer die staat onder ons maar al te goed en al te veel bekend als een huichelaar. Maar ik weet niet of we dat dan wel genoeg gezegd hebben van een fariseer. Hij huichelde niet. Hij werkte met inspanning van al zijn vrome kracht om voor God te bestaan. Hij meende het, maar hij bedroog zichzelf. Christus zegt het immers aan het begin van deze gelijkenis. Het is dus gezegd tot degene die bij zichzelf vertrouwen dat ze rechtvaardig waren. Dat vertrouwen ze bij zichzelf, zegt de Heere Jezus. Met andere woorden, dat denken ze echt. Ze dachten waarlijk dat het nu zo goed stond voor God. En dat ze met hun werkende weg tot de troon Gods konden openen. O geliefden, wat is toch een mens? Wat is hij toch een bedrieger van zichzelf? Zoals deze fariseer. Het was inwendig in hem. Zo gediep geworteld. Dat hij zelf zijn hoogmoed voor Gods vrucht aanzag. Dan zou het toch wel reden zijn om te vragen. Kan een fariseer nog bekeerd worden? Zou dat nog kunnen? Want waar er nu een val gemaakt is. Een tollenaar. Die openlijk schuldig stond tegen het 8e gebod. Het valt niet te verhelen. Want er valt van de tollenaars niet veel goeds te zeggen. Of een Samaritaanse vrouw. Of een zondares. Die men overal kende. Och geliefde. Daar is het nog gemakkelijker. Om te overtuigen van schuld en zonde. Maar als iemand nu onberispelijk leeft. Als iemand nu nauw leeft. Als hij nu nog nauwer leeft dan dat de Heere het in zijn woord geboden heeft. Zoals deze man. Maar dan is het toch wel dubbel werk nodig. Voor Gods geest om tot bekering te leiden. Om zo een mens te ontdekken. Die waarachtig meent in zijn hart dat hij nog meer doet dan dat God van hem vraagt. En om dan zo bij God te komen. In deze gestalte, voor zijn aangezicht, in het gebed. Een wallig in Gods ogen. Het gebed van deze man. Nog erger dan het vloeken van de wereld. En geliefden, en toch zelf te menen dat het goed staat. De fariseer staande. Ik weet het was de gewoonte in Israël om te staan. Hij had niet behoeven te knielen. Want het was de gewoonte om staande de handen op te heffen tot de Heere. Dat gebeurde wel meer in de tempel God. Dat lezen we ook wel van Bijbelheiligen. Maar de Heere Jezus zegt het er zo nadrukkelijk bij. Staande. Hij stond ook in de geestelijke zin. Dat was de fout. Want hij kon zich staande houden. Met zijn deugden. Met zijn plichten. Met zijn godsdienst. Nee. Hij was niet de schuldige voor God. Maar God was de schuldige voor hem. Het was omgekeerd. Toen hij zijn gebed gebeden had, toen dacht de man dat de Heer nu wel wat aan hem schuldig was. Dat hij nu wel recht had op de gunst des Heeren. Dat hij het er nu wel naar gemaakt had. Kijk, hij had geen schuld meegebracht, maar hij nam zijn deugden mee. Dat is ontzettend, want hij was er nog nooit aan ontdekt. Al onze gerechtigheden zijn als een wegwerperkleed. De eigen gerechtigheden. Niet alleen de ongerechtigheden. En zo, geliefden, wordt daar in de heiligste dingen het meeste gezondigd. Het doet me pijn dat ik het zeg. Toch is het waar. In de heiligste dingen ligt de diepste zonde. Vroeger dacht ik dat de ergste zonde op de kermis lag. Of dat je die vinden kon in de danszalen en in de vermakingen der wereld. Maar de ergste zonde, die ligt in de kerk. Die ligt in de eigen gerechtigheid van de fariseeën. Die ligt zelfs in het gebed. Dan is het wel nodig om met elkander te zingen voordat we tot toepassing overgaan. Doorgrond me en ken mijn hart, o Heere. Is hetgeen ik denk niet tot u weer. Beproef me. En zie of mijn gemoed iets kwaads, iets onbehoorlijks voedt. En doe me toch met vaste schreden de weg der zaligheid betreden. 14e vers van Psalm 139. Geliefde, nog enige trekken in verband met het persoonlijk leven van ieder onze. Ik geloof niet dat er onder ons iemand is die dit gebed wel eens gebeden heeft. Heer, ik dank u dat ik niet ben als een ander, en ik dit en ik dat. Ik geloof niet dat er onder ons iemand gevonden wordt die dergelijke dingen wel eens in woorden gebracht heeft voor het aangezicht des Heeren. Want we zijn er te goed in opgevoed en we weten te goed van de gelijkenis van de Farizeeën en de tollenaar. En gemeente, nu is dat wel waar. Sinds die gelijkenis bekend is. En sinds de Heere Jezus dat uitgesproken heeft. Sindsdien zijn er ook mensen die zeggen, o God, ik dank u dat ik niet ben gelijk als de Farizeeër. Als de Farizeeër. O nee, niet met woorden. Maar in het bestaan. Menen beter te zijn dan de Farizeeër. Och, dan zijn we zelf een vernieuwde Farizeeër. Want gemeente, zou de tollenaar alleen in ons hart wonen? De tollenaar woont er ook. Dat weet ik. Maar gemeente, de Farizeeër woont er ook. Was het alleen maar de tollenaar? En die Farizeeër die van binnen woont, die is maar slecht te kennen, want die zit zo diep. Die zit dieper dan de tollenaar. In het zondige bestaan van de mens. Weet u hoe diep de Farizeeër zit? Weet u hoe diep? Dat zelfs een Farizeeër het gebed van de tollenaar kan bidden. En dat hij meent wat te zijn met het gebed van de tollenaar. Zoals iemand het wel eens gezegd heeft. Tegenwoordig zijn er mensen. Tegenwoordig zijn er Farizeeërs. Die het gebed van de tollenaar bidden. Hoogmoedig bidden. Maar dat is een hoogmoed. Zonder dat iemand het zelf weet. Dat kan een hoogmoed zijn waarin men het nog meent. Dat kan een hoogmoed zijn die jezelf voor Gods vrucht aanziet. Zo blind is de mens. Zo blind zijn wij. Er is geen hopeloze toestand, geliefden. Dan wanneer er geen gevoel meer is van zonde. De Farizeeën staande zeiden bij zichzelf. En als wij nu eens wat moeten zeggen bij onszelf. Hoe denken wij over onszelf? Och, nog niet zo slecht. Hoe ontdekkend is dit woord van vanavond. Wie het verstaan heeft, die weet de weg des gebeds niet meer. Echt waar, die weet niet meer wat hij bidden zal. Die is een onmachtige bidder geworden. Dan is het maar weer als met de discipelen. Heere, leer mij bidden. Het bidden mag nooit nagelaten worden, geliefde. Maar wie er eens iets van geleerd heeft, die heeft de tijden dat hij niet durft te bidden. Ik zeg niet dat er niet een zucht is. in het diepst van het hart. Maar dat hij bang wordt voor zijn eigen gebed. Wie is het te boven? Wie is er van zijn hoogmoed af? Het gebed van de tollenaar, o God, wees mij zondaar genadig. Dat komt de kerk Gods nooit te boven. En het gebed van de farizeeër ook niet. Zijt ge de farizeeër gewaar geworden, geliefde? In het innerlijke van uw bestaan, nogmaals, niet ontdekt te worden alleen aan de eigen gerechtigheden, aan de ongerechtigheden, maar ook aan de eigen gerechtigheden. Want diep in ons hart spreekt die farizeeën tot ons gemoed. En hij zegt, het staat wel goed. En het valt nog wel mee. En je bent nog niet zo slecht. En hij wijst op deugden en op plichten. En in het diepste van het hart maken we onszelf wijs dat we nog voor God zouden kunnen bestaan. En dat het wel meevalt. O, dat we toch ontdekt worden aan de farizeeën. In ons. We krijgen dan een walg van onszelf en een walg van ons eigen gebed. Dan wordt het gebed tot schuld tegenover het derde gebod. Ge zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken. En dan geldt het wat we ook gezegd hebben met het derde gebod. Dat de gebeden terug kunnen slaan in de ontdekkende weg als vloeken voor Gods aangezicht. Al had je dan als een Daniël een gebedskamer en iedere dag trouw je gebedsplichten te doen. Zou toch niet baten, al was je dan nog als die farizeeën, al leefde je dan nog nauwer dan de wetten des Heeren, al had je daar dan zelf nog een dik boek van eigen wetten bijgemaakt, het zou toch eeuwig tekort zijn. Geliefden, we maken een slotsom. En die slotsom is deze. Zonder ontdekking kan een mens niet bidden. Eerste ontdekking bij de aanvang. Van die nog nooit zichzelf verfoeid hebben in het gebed voor de Heer. En de tweede ontdekking bij de voortgang, ook van het kind des Heeren, want ook hij komt de hoogmoed nooit te boven. En hij zal dan pas het waarachtige gebed leren, wanneer de gebedswegen zelf voor zichzelf worden afgesneden. Mocht het dan een gebed zijn om ontdekking. Want ik zeide, we durven dan haast niet meer te bidden. Maar dat wil toch niet zeggen om op te houden met het gebed. Want de schrift zegt het duidelijk, houd aan in het gebed. Mocht het dan een gebed wezen om ontdekkend licht. En dan, geliefden, dan hebben we ook wat te brengen. Maar iets anders dan de farizeeën. Dan brengen we de schuld. Dan brengen we de afmakingen dan brengen we de overtredingen. Dan brengen we de zelfverfoeiingen. Dan brengen we die berg van schendingen voor Gods aangezicht. En dan zeggen we ook wat bij onszelf onder dat bidden. In die gestalte zeggen ze dan, o, wie ben ik? Ze leren zich verfoeien voor Gods aangezicht. Een gemeente, hoe dichter bij God in die weg des gebeds, hoe vuiler de zonde, hoe meer gezien van Gods heiligheid, hoe meer dat de zondaar gesteld wordt in zijn verdorvenheid. En dan kan hij niet anders dan daarmee komen. Zijn er zulken onder ons? Niet in de theorie. Want er is een theorie van de tollenaar. En dat zal toch eeuwig tekort zijn. Je kunt daarom het gebed van de tollenaar bidden en toch een fariseer zijn. Maar in de praktijk is er nog iemand in de praktijk die zichzelf moet verfoeien voor Gods aangezicht. En die het verstaat hoe dichter bij God, hoe vuiler dat ik word, dan is er toch een troost in deze dingen. Want die gestalte, die is de Heere zo aangenaam. Dat meebrengen van walging aan zichzelf. Of zulk een zondaar weet dat het dan een echt gebed is. In het tegendeel. Hij kan zijn gebed niet voor een gebed houden. Maar de drang leeft in hem. Hij kan niet anders dan met zijn ongeluk voor God komen. Zelf geeft hij niets voor zijn gebed. Maar de Heere geeft nog wat voor dat gebed. En dat mag ook wel eens ervaren worden. Armen worden met goederen vervuld. Hongerigen worden verzadigd. Al is het maar aan de kleinste in deze genade. Volk des Heren. En wij allen, wie we ook zijn. Want we zijn tenslotte allen van nature dezelfde. Zonder genade zijn we dezelfde. Dat ge dan maar veel schuld moogt brengen. Er is er nog nooit iemand geweest die te veel schuld bracht. Dat mag ik zeggen. Maar wel met te weinig schuld. Nooit kunt ge met te veel schuld komen. Want voor de schuldigen is er daar aan die troon een hoge priester. Die het opneemt voor degene die het voor zichzelf niet meer opnemen kan. Die het meedoet vallen bij hen die niets meer te verwachten hebben. Voor degene die met schuld komen, is er een biddende hoge priester die voor de schuld heeft betaald. Daarbij hopen we later ook stil te staan. Maar nu eerst dit. Tot onze ontdekking. Opdat we bewaard worden. Voor dwaze hoovaardij. Amen.
Heren, dan hebt ge ons weer geschonken. Dat we stil mochten staan bij het woord dat gij hebt geopenbaard. Het woord was nog open, Heere. Het was nog niet eeuwig gesloten. Maar aan de andere zijde, dat we het verstaan mogen. En dat we nu ieder persoonlijk ermee werkzaam worden. Onbekeerd of wie we dan ook zijn. Want we zijn allen dezelfde, zonder genade. We zijn allen hoogmoedige schepsels. En we moeten eraan ontdekt worden. O lieve geest, werk nog in ons midden. Als de geest der ontdekking. Want anders zult ge nooit ontdekken. Om tot wanhoop te drijven. Maar de zulken zullen niet kunnen afhouden. Om met hun ongeluk bij u te komen. En ze zullen geholpen worden. Ter bekwame tijd. Omdat er nog is. Een dierbare hoge priester. Die voor de schuld heeft betaald. Doe het dan alleen om hem. Uit genade. Amen. Gemeente, dan zingen we tenslotte uit Psalm 19. En daarvan het 7e vers. Weerhoud, o Heere, uw knecht. Dat hij zijn hart niet hecht aan dwaze hovardij. Heer, die in mij niet meer, dan leef ik tot u weer. Van grote zonden vrij. Laat u mijn tong en mond en harten diepsten grond. Toch wel behagelijk wezen. O Heer die me verblijdt. Mijn rots en losser zijt. Dan heb ik niets te vrezen. Het 7e vers van Psalm 19. Genade van de Heere Jezus Christus, de liefde God en de gemeenschap des Heiligen Geestes, zij met u allen. Amen.